Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 7. Ik zal toch maar gaan slapen, overlegt hij. En zoals de meeste buitenmensen gewend zijn, gaat hij voordat hij zich naar bed begeeft, even naar buiten, om naar de lucht te kijken, zoals een paar uur geleden Gerrit Gravels ook had gedaan. Nog raast en loei de storm, maar er valt geen regen of hagel meer. En kijk, op een plek aan de hemel scheuren de zwarte wolken. En door de opening wordt de volle maan zichtbaar, die het landschap met zijn zilveren licht overgiet. De boer laat zijn blik over het ruime erf gaan. Om zijn vastgesloten mond groef zich een trek als van pijn. Het mooie bezit van zijn oud geslacht ligt daar voor hem. En aan die plak grond en aan alles wat zich daarop bevindt, hangt hij met zijn hele hart. Wie zou hier wonen en heersen als hij er niet meer is? Het is hem dus een ergernis geweest dat hij geen mannelijk nakomeling bezit. Maar daaraan was nu eenmaal niets te veranderen. Maar evenmin is er iets te veranderen aan zijn wens. Dat zijn Hanneke zou trouwen met een rijke boerenzoon van de Veluwe, die met hem de boerderij zou drijven. En na zijn dood zou hij toch zijn Hanneke hier de boerin zijn. Zijn blikken dwalen naar het lemen huisje bij de poort onder door de storm uiteengewaaide vlierstruiken. Het gevoel van pijn van binnen wordt nog dieper. Waarom moest die ellendige zoon van Herbert Lindorp zich op zijn weg plaatsen? En waarom begeerde de jonge man juist Hanneke tot zijn vrouw, die toch niet in zijn omgeving thuis hoorde? Hoe vredig toch, ondanks de onrust in de natuur, ligt daar de kleine woning van Gerrit Gravels. Willem van Guilen weet hoe lief de beide mensen hun huisje hebben. Toch liet de koppige bouwknecht het op het uiterste aankomen. Het ging niet om de boodschapper, maar om de boodschap. Plotseling staat het de boer helder voor de geest, hoe zijn bouwknacht hem zonder omwegen had gewezen op zijn verantwoordelijkheid als er een ongeluk gebeurde. In zijn woede had hij nauwelijks acht geslagen op de woorden van de trouwe, eerlijke man. Want was het geen trouw die Gerrit dreef om toch nog op de Guilerhoef te blijven, ondanks zijn overtuiging dat er wel degelijk gevaar dreigde? Een donkere wolk schuift voorbij de maan. Diepe duisternis verbergt het lemenhuisje voor het oog van de boer. En een hevige windstoot rukt hem de deur bijna uit de hand. Willem van Guilen gaat haastig naar binnen, grendelt de deur en terwijl hij door de holle gang naar de woonkamer loopt, die nog steeds flauw verlicht wordt door de bijna opgebrande kaarsen aan het smeulende vuur, overvalt hem een huivering bij de gedachte aan de mogelijkheid dat nu werkelijk de ramp eens plaats zou vinden, waarvoor Gravels hem had gewaarschuwd. Kom, mompelt hij, laat ik niet toegeven aan schrikbeelden die wellicht nergens op gegrond zijn. Ik ga slapen, het is bijna middernacht. Een ogenblik later ligt de boer voor zijn bed geknield. Vanaf zijn kinderjaren is hij dat gewend en niet graag zou hij het gebed overslaan. Maar bidden kan men het niet noemen, want van Guilen prevelt niets anders dan enkele van buiten geleerde woorden. Woorden zonder eigenlijke inhoud, die het hart koud en onaangedaan laten. Nee, wat de boer elke avond doet, is geen spreken tot God, is geen hulp vragen daar waar die alleen te krijgen is. Zijn spreken is geen verootmoedigen voor hem die in de hemel woont. Deze avond schijnt de eigen gerechtigde man er wel iets van te voelen, dat zijn manier van bedden geen waarde heeft. In zijn veren bed ligt van guilen, maar hij kan de slaap niet vatten. Buiten raast en giert de stormwind om de hoeve. In zijn hart spookt onrust en knaagt een vrees, die hij maar niet van zich af kan zetten. Het is nutteloos dat hij zichzelf probeert wijs te maken, dat het met dat gevaar van de dijkbreuk zo'n vaart niet zal lopen. Het gebulder van de storm, dat steeds meer in kracht toeneemt, verkondigt hem, maar al te duidelijk, dat Gerrit Gravels niet voor niets gewaarschuwd heeft. Willem van Guilen verwondert zich over zijn vrouw en dochter, die in zulk nood weer rustig doorslapen. En er knaagt iets in zijn binnenste, als hij eraan denkt dat hij ze zelf volkomen had gerustgesteld, toen ze angstig waren voor ze naar bed gingen. Zou er werkelijk gevaar voor de dijken bestaan? Dat Hank eens naar huis geroepen werd vanmiddag, had zijn vrouw gevraagd. Als antwoord had hij slechts zijn schouders opgehaald en kortaf gezegd dat hij haar wel eens zou waarschuwen als hij meende dat er enig onraad was. Daarop was de boerin rustig gaan slapen, in het volle vertrouwen op de onfeilbaarheid van haar man. Op een andere tijd en onder gewone omstandigheden zou dat blinde vertrouwen van zijn vrouw zijn trots hebben gestreeld. Nu geeft het hem een gevoel van beklemming, omdat het hem ieder ogenblik duidelijker wordt dat er wel degelijk gevaar dreigt. En zijn Hanneke, och, die was niet gauw bang en had net als zijn vrouw altijd blindelings op haar vader vertrouwd. Maar als ze straks te weten zal komen dat Frank Lindorp een dringende boodschap had gestuurd, dat de kans op een doorbraak zeer groot is, zal dat kinderlijk vertrouwen zeker een flinke schok krijgen. Zo topt en denkt de boer van de Guilerhof. Telkens schrikt hij op als de klok in de huiskamer hem verkondigt dat een half uur voorbij is gegaan. Zal er dan nooit een eind aan deze lange februarinacht komen? Het loopt tegen 4 uur in de morgen en het schijnt wel of de natuurkrachten steeds meer ontbonden worden. Met geweldige kracht jaagt de stormwind de hagelkorrels tegen de vensterluiken. En opeens dreunt en ratelt een donderslag. Nu kan Willem van Guilen het in zijn bed niet langer uithouden. En juist als hij wat kleren heeft aangetrokken, komt Hanneke naar beneden. Ze had onrustig geslapen. En het geweld van de storm, die zo'n oorverdovend lawaai maakte in de takken van de oude notenbomen, deed haar telkens opschrikken. Jeugd en gezonde vermoeidheid lieten echter dan weer hun rechten gelden, zodat ze even later gauw weer indommelde. Door de zware onweerslag was ze nu echter helemaal wakker geschrokken. Haar slaapkamer ziet uit op het erf aan de overkant. Haastig springt ze uit bed, schuift het wollen gordijntje weg dat voor het kleine raam hangt en kijkt naar buiten in de donkere stormnacht. Slechts één lichtpuntje ontdekt ze in de angstaanjagende duisternis. Het is zo klein dat het veel had van een glimpwormpje. Hanneke weet wel dat het een straaltje licht is dat komt uit het lemen huisje en zijn weg vindt door het hartvormige gaatje in de gesloten vensterluiken. Gerrit Gravels en Trui zijn dus ook op. Er zal beslist iets aan de hand zijn. Terwijl ze haastig in de kleren schiet, hoort ze beneden in de woonkamer ook al gestommel. En dit bevestigt haar vermoeden dat er iets ongewoons dreigt. Als ze beneden in de woonkamer komt, ziet ze haar vader het vuur in de haard oprakelen. Op de bronzen kandelaar brandden twee nieuwe kaarsen die hij er juist had ingezet. Wat is er toch aan de hand, vader? Vraagt Hanneke. Is er werkelijk gevaar voor overstroming? Hoor toch eens, wat een noodweer. Het doet de boer goed dat zijn dochter bij hem is. Ze is altijd verstandig en kordaat in haar optreden. Hij zelf is in zo'n vreemde stemming. Het schijnt wel of alles hem angst aanjaagt en hij kan zich maar niet losmaken van een zekere beklemming. En in zijn gemoedstoestand mijt men de eenzaamheid. Van dat alles laat hij echter niets merken. Tenminste, hij probeert het te verbergen en op afgemeten toon zegt hij: de wind is tegen mijn verwachting en niet door het noordwesten heen gelopen, en dat is wel enigszins bedenkelijk. Nu zal het water buiten de dijken tijdens de eb niet veel zakken, vrees ik. Maar mogelijk gaat het met het aanbreken van de dag de wind wat leggen. Voelt het scherpzinnige meisje de zwakheid, de onwaarschijnlijkheid van de mogelijkheid? De boer denkt van wel, omdat ze niets meer zegt en naar de keuken gaat. Weer dreunt buiten een onweerslag. Juist komt Hanneke de kamer binnen en de blikken van vader en dochter ontmoeten elkaar. O, het meisje leest van het schijnbaar koude, onaangedane gezicht van haar vader dat er meer angst in zijn hart is dan dat hij wil laten blijken. Wat zal er gebeuren, vader, als hier of daar de dijken het niet meer kunnen houden? Zal het water bij ons kunnen komen? Of stromen alleen de lage landerijen onder? Vraagt ze. Aan levensgevaar denkt ze blijkbaar niet. En meent dat in het ergste geval grote geldelijke verliezen zullen worden geleden. Wat moet boer van Guilen antwoorden op de vraag van zijn dochter? Zal hij tegen beter weten en liegen en haar wijsmaken dat slechts het lage land door het water bedreigd wordt en dat men in de huizen geen gevaar hoeft te duchten? Nee, in dit ogenblik, na een in angst en onrust doorgebrachte nacht, terwijl de naderende morgen geen uitkomst schijnt te brengen, kan Willem van Guilen zijn dochter niet willens en wetens misleiden? En hij antwoordt: de Guilerhof is sterk genoeg gebouwd en ik geloof ook niet dat we bij een doorbraak in levensgevaar zullen komen. Maar een feit is het dat heel de omtrek tamelijk laag ligt en we wellicht dieper in het water zullen raken dan ons lief is. Vader, zegt Hanneke nu, weet u waarmee we nu al konden beginnen? We moesten Gravels en zijn vrouw alvast bij ons laten komen. Hun huisje ligt lager dan het onze hoeve. En als er iets gebeurt, zijn ze hier wellicht veiliger dan onder hun eigen dak. Buiten stormt het vreselijk. Ja, maar het stormt ook vreselijk in het hart van de boer. En het is een en al onrust als deze vraag aan hem gesteld wordt. Met geen enkel woord had hij erover gerapt dat hij Gerrit Gravels zijn ontslag had gegeven. Maar zoveel te meer was hij er deze nacht mee bezig geweest. 1000 gulden zou het hem waard zijn als die ellendige ruzie hem aan zijn trouwe bouwknecht niet had plaatsgevonden. Wat gebeurd was, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De schuld van al deze ellende kwam voor rekening van Frans Lindorp en van zijn dochter, die tegen het uitdrukkelijk bevel van haar vader de omgang met de zeeman niet wilde opgeven. Het beste is maar om het nu Hanneke meteen mede te delen. Ze kan het tenslotte beter van hemzelf horen dan van iemand anders. Ik begrijp niet dat moeder zo rustig kan blijven doorslapen. Zal ik haar niet gaan wekken, vader? En dan even bij Gerrit aanlopen? Vraagt het meisje opeens. Nee, zegt de boer kortaf. Laat moeder maar slapen. En wat Gerrit Gravels betreft, die is ontslagen. En hoe gauwer hij zijn huisje ontruimt, des te liever zal het mij zijn. Maar vader, dat meent u toch niet, wat u daar zegt? Gerrit ontslagen? Onmogelijk! Ik heb geen zin om veel over dit geval te praten, maar dit wil ik je wel zeggen, dat het voor een groot deel ook jouw schuld is, dat ik een goede bouwknecht kwijtraak. Hanneke zegt geen woord, maar ze brengt onmiddellijk het ontslag van Gerrit Gravels in verband met iets wat in betrekking staat tot Frank Lindorp. En hoewel de woorden haar op de lippen brandden om opheldering te vragen, perst ze toch haar lippen op elkaar. Straks, zodra er gelegenheid is, zal ze naar het Leemenhuisje gaan om van Gerrit of zijn vrouw te vernemen wat er eigenlijk is gebeurd. Willem van Guilen vindt het maar het gemakkelijkst dat Hanneke hem niets meer vraagt. Buiten ratelende donderslagen met vreselijk geweld, en het wordt de boer telkens banger om het hart, als hij denkt aan wat er gebeuren kan. Deze toenemende angst neemt hem zo geheel in beslag dat alle andere indrukken voor het ogenblik daarop op de achtergrond komen. Het geluid van een dichtslaande deur en het gestommel van voeten op de donkere trap die van de zolder naar boven het melkhuis naar beneden voert, is voor de boer het bewijs dat Jacob Harder, de inwonende jonge knecht, bij de hand is. En dat doet hem goed. Jacob is een flinke hulp, die goed thuis is in de stal en er slag van heeft om met het vee om te gaan. Boer van Guilen gaat een ogenblik later Jacob opzoeken en vindt hem achter het karnhuis, waar hij water pompt in een grote houten emmer. Ben je wakker geworden van het onweer, Jaap? Vraagt de boer. De knecht houdt even op met pompen en zegt dan: dat juist niet, baas, maar de onrust zit me de hele nacht in het lijf en ik heb geen uur achter elkaar kunnen slapen. Daarom ben ik eruit gekomen en nu wil ik maar gelijk beginnen met het vee te voeren, omdat ik graag, als ik daarmee klaar ben, naar huis ga, baas. Mijn moeder woont heel alleen op het laagste gedeelte van Doornspijk. En als het eens misloopt en er gebeurt wat met de dijken, wil ik graag thuis zijn. Komt het door de stijgende onrust in hem, of is er iets in de besliste wijze waarop de stalknecht spreekt van op zijn zo'n ongewone tijd naar huis te willen gaan, dat de boer zich ergert? Hoe het zij, het antwoord dat Harder geeft, geeft maar al te zeer blijk van een bittere stemming bij de boer waarin hij verkeert. Zeg, jongen, denk je soms dat je hier weg kunt lopen, naar eigen goeddunken? Je gaat op gewone tijd voeren en daarna kun je komen vragen of het me gelegen komt je te laten gaan, begrepen? Maar Jaap begrijpt het dit keer anders. Hoewel hij in gewone omstandigheden ontzag genoeg had voor zijn baas, wijkt dit nu voor de angst dat er een ongeluk zou kunnen gebeuren en hij dan niet thuis zou zijn om zijn moeder te kunnen bijstaan in het gevaar. Als je het zo bedoelt, dan ga ik op slag naar huis, al loop ik daardoor de kans nooit meer een voet op de Guilerhof te zetten. De jonge kerel zet de emmer neer op de plaats waar hij staat en zich omkerend loopt hij de stal in om zijn buis aan te trekken. De boer blijft een ogenblik verbaasd staan. Dan loopt hij de stal in om de stalknecht eens flink onderhanden te nemen. Maar deze had de staldeur, die aan de kant van de boomgaard toegang naar buiten gaf, juist van de grendels geworpen. Het schijnt de harde stem van de baas niet te horen, die hem toeroept. Dank erom, Jaap, dat je geen voet meer op de Guilerhof zat. Het lijkt wel of de beesten op stal onrustig worden. Ze wenden de koppen om, staan op van hun verse stro, waarop ze straks nog sliepen. En uit de paardenstal klinkt het snuiven en het trappelen van een paard. De boer weet dat het de driejarige Klepper is. Opeens schiet het hem te binnen dat hij gisteren, toen hij afscheid van Bart Woensel nam, nog gezegd had, ik zie de Klepper nog liever kopje ondergaan dan hem voor die prijs te verkopen. Nu huivert de boer en haastig loopt hij de donkere stal in om zelf zijn vee van voedsel en water te voorzien. De dieren leggen hem na aan zijn hart. Zodra boer van Guilen weer in de kamer komt, ziet hij ook dat de boerin bij de haard staat. Hanneke is niet in de woonkamer. Meteen valt het hem op dat zijn vrouw klappertangt van angst. Hoewel hij nu zelf alles behalve rustig is, wil hij zo min mogelijk laten merken. Hij bromt even, een morgengroet, en laat er onmiddellijk op volgen. Heeft de wind je ook al zo vroeg wakker geschud? Of hoorde je het gestommel hier in de kamer? Ik ben wakker geworden omdat Hanneke me gewekt heeft. En het is nu ook geen weer om iemand die uit zichzelf niet wakker wordt, maar te laten slapen, terwijl er elk ogenblik iets kan gebeuren. De boer, die heel goed voelt dat er iets verwijtends ligt in deze woorden, geeft slechts antwoord door een zwijgend schouderophalen. Willem, zegt ze een ogenblik later, we hebben hier altijd voorspoed gehad. Maar zijn we God er wel dankbaar voor geweest? Het zou wel eens kunnen zijn dat al die welvaart nu in dit noodweer ondergaat. Heeft Hanneke je bang gemaakt? Vraagt de boer kortaf. Of speelt het je nog door het hoofd dat Jan Hankes hier gisteren niets anders deed dan onheil krassen? Dat doet er allemaal niet toe, antwoordt de boerin. En veel heftiger dan ze tegenover haar man gewend was te spreken, vervolgde ze. Ik ben bang, omdat er gevaar dreigt. En dat is volgens mij gemakkelijk genoeg te begrijpen. Maar wat ik niet begrijp, is dat jij, een man als Gerrit Gravels, in een tijd als we nu beleven, durft ontslaan en hem wilt noodzaken op stallensprong zijn huisje te verlaten. Dat is dus zijn loon. Voor met gevaar van eigen leven redden van je vader uit de handen van de patriotten. Op deze wijze vergeld je dat hij voor jou al jaren die wij getrouwd zijn alleen gewerkt heeft voor twee, zoals je zelf vaak hebt verteld. De storm die aangegroeid is tot een orkaan doet de hoeven trillen. Door de kieren vindt hij zijn weg naar binnen en doet het kaarslicht flikkeren en beven op de bronzen kandelaar. Hoewel de haard pas gevuld is met eiken en beukenblokken en het vuur opvlamt, huivert van Guilen alsof ijskoud water over zijn rug wordt gegoten. Op een ogenblik kan zijn vrouw zich niet meer beheersen en barst in snikken uit, terwijl de boer de woorden opvangt. Ik wou dat Gerrit en Trui maar hier waren. Nooit, nee nooit, had de zelfstandige boer van Guilerhof zich zo eenzaam en verlaten gevoeld als op deze droevige februarimorgen. Bij zijn steeds stijgende onrust komt een gedachte naar voren die hem in de nacht de slaap uit de ogen had gehouden. Namelijk deze, als Frank Lindorp eens werkelijk te goeder trouw geweest was aan niets anders dan bedoeld had de bewoners van Guilerhof te waarschuwen tegen een gevaar waarop hij volledig op de hoogte was door eigen waarneming en wat ervaren mannen hem verteld hadden, dan... Nee, maar geen enkel woord weerlegt hij het ongewoon heftige verwijt van zijn vrouw dat hij in gewone omstandigheden ongetwijfeld op afdoende wijze zou weerlegd hebben. Het schijnt wel of hem nu de zin en de moed daartoe ontbreken. Gisterenmiddag, toen Gravels de boodschap overbracht die hem zo woedend had gemaakt, was er nog gelegenheid geweest om de vrouwen in veiligheid te brengen binnen Alburgs wallen, al zou hij dan ook het schippershuis angstvallig vermeden hebben. Maar nu is het te laat. In dit noodweer is de weg langs de zee niet meer begaanbaar en het zal helemaal zijn schuld zijn als ze straks misschien hier door het water worden ingesloten en de vloed de akkers en velden om de Guilerhof onder water zat. Dit mogelijke feit alleen betekent voor hem al een ramp op zich. Immers zou het zoute zeewater de grond voor jaren bederven. Dat bedoelde zo pas zijn vrouw toen ze sprak van dankbaarheid en voorspoed. Was hij dankbaar geweest? Had hij zich dankbaar getoond tegenover God voor de rijke zegen op zijn arbeid? Of had hij trots en in hoogmoed en zelfvertrouwen die zegen toegeschreven aan eigen bekwaamheid, aan eigen beleid en eigen inzicht? Het wordt Willem van Guilen zo bang om het hart, dat het klamme zweet hem op het voorhoofd parelt. En hij kan niet nalaten te mompelen. Het moet anders. Zo kan het niet langer. Ik ging te ver.
Dank u wel voor uw aandacht.